We willen in deze dienst het woord van de Heere openen en de schriftlezing vindt u in het Oude Testament, het profetenboek Ezechiël. Uit het 36e hoofdstuk wordt u gelezen de versen 16 tot en met 38. De schriftlezing Ezechiël 36, vers 16 tot en met 38.
Wijders geschiedenis Heere woord op mij zeggende, mensenkind, het huis Israël. Als zij in een land wonen, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat ze in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen. Ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die in het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarheen zij gekomen waren. Daarom, zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden van al uw onreinheden, en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden, en ik zal u roepen tot het koren, en het zal dat vermenigvuldigen, en ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen, en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het verwoestingen was voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden, en de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal hen vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden. En zij zullen weten dat ik de Heere ben.
Vorige week is er een begin gemaakt met de behandeling van de catechismus. Vraag en antwoord 1 zijn toen aan bod gekomen. Vanmiddag willen we behandelen vraag en antwoord 2 van zondag 1. En dan luidt de vraag: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, we leven in een kennismaatschappij. En het is voor onze toekomst van belang om te leren. Zonder een diploma kom je immers bijna nergens meer aan de bak. En de meeste werknemers zullen bovendien op bepaalde tijden ook weer nascholingscursussen hebben te volgen. En onze samenleving verandert zo snel dat we onze kennis steeds weer hebben bij te spijkeren. Anders ga je achterlopen en kan het bedrijf niet meer inspelen op de jongste ontwikkelingen. Wat dat betreft kunnen we het zeggen, we zijn nooit uitgeleerd. En de jongelui die weten misschien nog wel het eerste jaar op de middelbare school. Zware tassen gevuld met boeken moest je meedragen op je rug. Je werd er moe van en elke avond opnieuw moest je weer kijken welke boeken je voor de volgende dag nodig had. En het leren uit al die boeken viel nou ook niet mee. Je had zoveel verschillende vakken dat je de moeite mee had om alles uit elkaar te kunnen halen. De hoofdstukken vol informatie, je kreeg ze maar met moeite in je hoofd. Nu confronteert de catechismus ons vanmiddag bij het onderwijs in de godzaligheid. Onderwijs dat wordt gegeven op de school van de Heilige Geest. En op die school heb je nou niet vele boeken nodig om je dat onderwijs eigen te maken. Het gaat daarin niet om dikke boeken met vele hoofdstukken. Op die school wordt uiteindelijk maar 1 zaak geleerd. En dat is die zaak van die enige troost. Beide in het leven en in het sterven. En op die school gaat het nou niet allereerst om een hoofd vol kennis, maar wel om een hart vol bevinding. Een leven waarin u de dood hebt leren schrijven op alles van uzelf en als een alles verzondigde zondaar de toevlucht hebt leren nemen tot de Heere Jezus Christus als de zaligmaker van zondaren. En dat u hem hebt nodig gekregen voor dit leven, maar ook om te kunnen sterven. En daartoe is het nou nodig om 3 stukken te weten. En we willen luisteren naar het onderwijs vanuit de Heidelberger onder het thema de 3 hoofdstukken van het christelijk onderwijs. De volgorde van die 3 stukken, het leven uit die 3 stukken en de verdieping in die 3 stukken. De 3 hoofdstukken van het christelijk onderwijs. De volgorde van het leven uit en de verdieping in die 3 stukken. De volgorde van de 3 stukken van de Heidelberger heeft al vele pennen in beweging gebracht. En vele discussies zijn er al over gevoerd. Voor de een is het duidelijk. Pas als iemand het eerste hoofdstuk van de ellende helemaal goed kent, kan hij er gaan beginnen aan het tweede hoofdstuk, het hoofdstuk van de verlossing. En eerst moet iemand helemaal het eerste stuk zijn doorgekropen om te kunnen beginnen met het volgende hoofdstuk. Een ander, die vindt dat onzin. En volgens hem of haar maakt het niet uit met welk hoofdstuk je zal gaan beginnen. Je kan best beginnen met het derde hoofdstuk, zo zegt die ander, het hoofdstuk van de dankbaarheid, om dan vervolgens weer te gaan terugbladeren en uit te komen bij het eerste hoofdstuk. De dankbaarheid kan best voorop gaan, zo wordt er dan gezegd. Nou, als we nou gaan nadenken over die volgorde van de drie stukken, dan valt het toch wel op dat de Heidelberger daar nou niet direct zelf een heel helder antwoord op geeft. Want er staat nou niet ten eerste dit en daarna dat en tenslotte nog wat anders. Of ik moet eerst dat, voordat ik dit, om zo tenslotte uit te komen bij het derde. Als dat wel zo was geweest, dan waren vele discussies ook niet nodig geweest. Nee, het leerboek, dat spreekt over drie stukken. Het zijn drie delen. Drie delen van één en dezelfde zaak. Bij die ene troost in leven en in sterven horen nou drie delen. Ellendekennis, verlossingskennis en het leven der dankbaarheid. Het gaat dus om drie stukken van één en dezelfde zaak. En al die drie stukken komen gezamenlijk voor in het leven van Gods kinderen. Een kind van God heeft zondekennis, heeft verlossingskennis en daar heeft dankbaarheid in het hart. En we mogen dat ook niet van elkaar loskoppelen. Zonder zondekennis ben je geen kind van God. Maar ook zonder verlossingskennis of zonder het leven der dankbaarheid ben je geen kind van God. We kunnen die drie zaken niet uit elkaar halen. Al deze drie stukken worden aan een mens nu geleerd door de krachtige werking van de Heilige Geest. Het is drie in één. En hiermee wordt direct een streep gezet door de gedachte dat de ellendekennis een werk van eigen bodem is. Er wordt nog wel eens gezegd dat je zelf eerst moet komen tot een bepaalde mate van zondekennis, waardoor je vatbaar wordt voor Gods genade. En dan wordt er geleefd en geleerd alsof een mens aan de Here iets moet aanbieden van zichzelf. En dan zou die zondekennis, dat zou dan de grond zijn waarvan God vervolgens kan zeggen dat het werk van de Here Jezus Christus ook voor jou is. En er mag niet worden gesproken over de Here Jezus Christus voordat er een bepaalde mate van zondekennis is. Zondekennis wordt dan gesteld als een vereiste die je moet doorlopen voordat je toekomt aan het tweede hoofdstuk van de catechismus. En op die manier kunnen we het vergelijken met het overgaan van de ene groep naar de andere groep op school. Als jullie jongens en meisjes de leerstof van groep 6, als je die goed kent, en dan pas mag je toch overgaan naar groep 7 en mag je groep 6 verlaten. En zo wordt door sommigen ook wel de catechismus gezien. Pas als je de leerstof, als je het stuk van de zondekennis goed beheerst, pas dan is er de mogelijkheid om over te gaan naar de tweede klas, naar het tweede deel, het stuk van de verlossing. Het tweede komt pas als je het eerste eerst goed genoeg kent. Maar als we het zo stellen, dan krijgen we wel een voorwaardelijk evangelie. En dan worden ook die drie delen van die enige troost in leven en sterven uit elkaar gehaald. Het eerste deel moeten we dan in onszelf opmerken, terwijl de andere twee delen buiten onszelf liggen. En allerlei blokkades worden dan opgeworpen, zodat iemand niet zomaar tot de Here Jezus kan komen. Je moet eerst iets kunnen vertellen van je zondeschuld. En je moet eerst iets hebben ingeleefd van je verlorenheid. En als je dat niet hebt, hoef je niet te rekenen op de genade van de Here. Dus eerst kennis van je eigen verdorvenheid voordat het evangelie aan u kan worden voorgehouden. Misschien denkt u of jij ook wel zo. Als u meent dat u zelf het stuk van de ellende moet leren, dan houdt u er uiteindelijk wel een optimistische en ook een onbijbelse mensvisie op na. Want de schrift die vertelt ons dat we dood zijn in zonden en misdaden. En dat we allemaal delen in die erfenis van Adam. Zo staat het er met de mens voor. We zijn goed door God geschapen. En we hebben van de Here allemaal onze gaven gekregen. Maar op geestelijk gebied kan en wil de mens niets goeds meer. U, jij en ik, we zijn van nature blind voor de Heer en zijn dienst, maar we zijn ook blind voor onze zonden. En niemand ziet van zichzelf in dat zijn eigen zaak een verloren zaak is. We menen van onszelf dat het met ons best nog wel meevalt. Nee, zoals we geboren zijn, hebben we geen zondekennis. En kunnen we onszelf ook niet maken tot zondaar voor God. Maar gelukkig is zondekennis nou niet iets dat aan de genade voorafgaat. Nee, voor oprechte zondekennis is Gods genade nu juist zo nodig. We lazen dat toch net met elkaar in Ezechiël 36. Dan hebt u kunnen meelezen in het 26e vers dat het daar ging om een nieuw hart. En een gevolg van het nieuwe hart, zo lezen we dan in vers 31 is, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren, en gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruweldaden. Ellendekennis wordt dus geleerd op de school van de Heilige Geest. Heeft de Heere Jezus het niet zelf gezegd? De Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Zondekennis is dus geen werk van eigen bodem, maar het is voluit het werk van de Heere. Alleen als de Heilige Geest in ons gaat werken, dan worden onze ogen geopend voor wie wij zijn voor God. En dan gaan we niet alleen weten, maar dan gaan we het ook beleven wat het is om een afstammeling van Adam te zijn. Kennis van de zonde kunnen we onszelf niet geven en kunnen we ook niet verdienen. Maar in zijn profetische bediening leert de Heere Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest dat we zondaren zijn. En legt hij ook de zonden in ons leven bloot. En dan is het de Geest van Christus die zo plaats maakt in het hart voor het borg- en middelaarswerk van Christus. Zonde is genade. We kunnen het onszelf niet geven. We hebben het ook niet verdiend als de Heere onze ogen opent voor wie we zijn. Maar dat is nou tegelijkertijd zo bevrijdend. Juist omdat zondekennis wordt gewerkt door de Heilige Geest, is het mogelijk dat ik mijn zonde werkelijk leer kennen. Dat heeft de Heere Jezus er niet beloofd, dat hij zal heen gaan, opdat hij de trooster zal zenden. En dat die het is die overtuigt van zonde. En die Heilige Geest, geldt daarvoor ook niet dat hij aan het begin van ons leven stond en dat daar de belofte ook is uitgesproken. Ik doop u in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat die Geest wil toe-eigenen, zo zegt het doopsformulier, wat we in Christus hebben. En dat die Geest ons ook wil bepalen bij en overtuigen van onze doodstaat voor God. Maar zegt u, is dan die volgorde van de catechismus, is dat dan toch willekeurig? Is het dan mogelijk dat het geestelijke leven begint bij de dankbaarheid? Onlangs werd er nog ergens geschreven. En ik las dat zo, dat het mogelijk zou zijn dat een mens ook vanuit de dankbaarheid tot het geloof zou komen. Klopt dat dan nu? Nee, want die volgorde die hier beschreven wordt, die is niet om te keren en die is ook niet willekeurig gesteld. Laten we het maar vergelijken, jongens en meisjes, met een bouwpakket wat je misschien wel eens gekregen hebt als je jarig was. Een bouwpakket om iets te maken. Nou, daarin staan er ook vaak verschillende stappen op geschreven. En dan moet je stap voor stap gaan volgen. Maar als je dan een aantal stappen overslaat, ja, dan gaat het helemaal mis. Dan komt er uiteindelijk niet uit wat je graag zou willen maken. Al die stappen moet je dan ook logischerwijs gaan volgen. Natuurlijk, het is maar een beeld, Maar zo zit het ook met de catechismus. Het gaat om die ene troost in leven en in sterven. Maar om te leven uit die ene troost zijn drie delen nodig. En we hoeven daar niet een bepaald deel te verdienen. En we kunnen dat ook niet. Want al die drie delen van de catechismus, die worden geleerd door de drie enige God. De Vader, die verkiest tot de zaligheid. De Heer Jezus, die de zaligheid heeft verworven. En de Heilige Geest, die zaligheid ook toepast in het hart. Maar het is dan wel zo dat God ordelijk werkt. En daarom kunnen we ook wel zeggen dat er een orde zit in die drie stukken. Geen voorwaarden dus, maar wel een orde. En dan gaat het om de weg waarlangs ik mag delen in die enige troost in leven en in sterven. En dat zien we ook in onze tweede gedachte. Het leven uit die drie stukken. Want de Heilige Geest geeft onderwijs in drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En die drie elementen bepalen bij die enige troost in leven en in sterven. Die enige troost die uiteindelijk alleen te vinden is in de Heere Jezus Christus. En als we ons het eigendom van Hem mogen weten, ja, dan zullen die drie hoofdstukken ons ook niet vreemd zijn. En dan wordt er als eerste gesproken over de kennis van mijn zonde en mijn ellende. Nee, dat is nou niet een leerstuk dat we in ons verstand kunnen zetten. Het is niet slechts een verstandelijk weten dat we een zondaar zijn. Dat we Gods geboden hebben overtreden. Nee, het is hier een zaak geworden van het hart. Gods kinderen zijn door de Heilige Geest overtuigd van hun zonde. En ze hebben hun handtekening leren zetten onder het doodsvonnis dat de Heere over hun leven heeft uitgesproken. Ze hebben het Paulus leren nazeggen. Er is niemand rechtvaardig. En er is niemand die goed doet. En er is niemand die God zoekt. En ze zullen erkennen dat ze door hun zonde Gods gramschap hebben verdiend. Het is nou de Heilige Geest die de mens als eerste bepaalt bij zijn zonden. Als de Heilige Geest komt te werken in ons leven, dan laat Hij zien hoe het er met ons voor staat. Dan worden we geconfronteerd met ons verdorven hart, met ons zondige leven. Want we kunnen nu wel veel spreken over de zonde. En we kunnen misschien ook wel zwaar doen over onze overtredingen op Gods geboden. Als de Heilige Geest ons leven binnenkomt, dan wordt die zonde ons ook tot smart. Dan gaan we er gebukt onder. Dan komt daar die droefheid over de zonde. Droefheid omdat je door de zonde de Heere op het hart hebt getrapt. En dat je Hem verdriet hebt gedaan. Droefheid omdat God door de zonde wordt onteerd. En dan gaat het besef leven dat je door die zonden Gods toorn over je hebt afgeroepen. En de Heilige Geest daagt u dan voor het gericht van God, waar alles u aanklaagt en u te horen krijgt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Die zonden in uw leven, ze roepen om straf. Met al uw ongerechtigheden kunt u voor God niet bestaan. En zo kunt u niet sterven. Met die openstaande schuld kunt u God niet onder ogen komen. We zullen elkaar dan nou eerst maar eens die vraag stellen. Die vraag van de catechismus. Hoe groot is nou mijn zonde en ellende? Hoe groot is uw zonde en ellende? Hoe zwaar is nou de zondelast die jij draagt op je rug? Hoe sterk ga jij er nou gebukt onder? Maar hoor ik iemand zeggen, nu vraagt u toch aan mij hoe groot. En moet mijn zondekennis dan toch eerst een bepaald niveau hebben? Moet ik dan toch eerst een bepaalde hoeveelheid zonde hebben voordat het genoeg is? Is het dan toch voorwaardelijk? Er kan wat met die vragen worden afgetopt. Misschien wel door u, dat u zichzelf afvraagt of u al wel voldoende weet hoe groot uw zonden zijn. U worstelt met uw schuld voor God, maar altijd weer vraagt u zichzelf af of u er wel voldoende van overtuigd bent. En u bent bang dat u zich buiten de vergevende genade van God hebt gezondigd. Maar dan mag het woord van God toch aangeven hoeveel zondekennis u nou nodig hebt. U hebt nou precies zoveel zondekennis nodig dat het u uitdrijft naar de Here. Zoveel dat u het niet meer houdt in uw zonden, in uw ongerechtigheden en met die openstaande schuld, maar dat u de toevlucht leert nemen tot die gekruisigde borgen middelaar, de Here Jezus Christus. Dat je hem gaat aanlopen en dat je onder tranen de Here gaat smeken om zijn genade. Dat u God in Christus nodig krijgt. En dat u leert hongeren en dorsten naar de door hem verworven gerechtigheid. Nee, ellendekennis is wat dat betreft niet uit te drukken in een bepaalde grootte. Bij de een zal het bij de aanvang sterker zijn als bij een ander. Bij Timotheus lag het anders als bij Paulus. Maar het gaat om die kennis van onze zonde en ellende, waardoor we beseffen dat het leven buiten de Here leidt tot de eeuwige verdoemenis. En dat u daarom ligt vluchten met al uw schuld en uw ellende om bij de Here redding te zoeken. Van die dichter van die 130ste psalm: uit diepten der ellende roep ik tot u, o God, die heil kunt zenden. Want bij u is vergeving. De echte ellendekennis, gewerkt door de Heilige Geest, doet staan naar de verlossing. Dat is nou ook het kenmerk van de ellendekennis, dat is gewerkt door de Heilige Geest. Als we al klagend en al zuchtend over onze zonde door het leven gaan, maar er nog nooit mee bij de Here zijn uitgekomen, dan is het ook wel de vraag of onze ellendekennis wel waarachtig is. En dan mag u de Here wel gaan vragen of hij met zijn Heilige Geest in uw leven wil komen te werken. Want daar gaat het toch om. Om die armmakende genade waardoor uw zondaar voor God wordt. Dat ontdekkende en dat afsnijdende werk waardoor een zondaar er zelf buiten wordt geplaatst en hij van zichzelf niets meer over heeft, maar zo aangewezen raakt op de Here Jezus Christus. En dat Christus zo waarde krijgt voor het hart. Want zo zien we dat de waarachtige ellendekennis de begeerte wekt tot de verlossing. Zo is het toch ook in het gewone leven. Als we ons kerngezond voelen, haalt niemand van ons het in het hoofd om naar een dokter te gaan. Maar als we ons ziek hebben, maar als we ons ziek voelen en als we overal pijn hebben, dan krijgen we ook een dokter nodig. In het geestelijke leven ligt het precies zo. De ellendekennis, het is niet iets van de mens, maar het is het werk van de Here. Maar als we in ons eigen leven onze ellende nog nooit hebben ingezien, dan is er ook geen behoefte aan de verlossing. Maar de kennis van de ellende werkt ook het verlangen naar de verlossing. De Heer Jezus die het zelf heeft gezegd: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. En dat doet me denken aan een van de uitspraken uit de vele verklaringen die er zijn van de catechismus. Misschien kent u die verklaring wel, Zondagskinderen van Veldkamp. En daar maakte hij een treffend woord bij de uitleg van vraag en antwoord 2. Want hij zegt daar: wie het stuk der ellende haastig wil overslaan, komt aan het stuk van de verlossing geen eens toe. Laten we dat nou eens op ons laten inwerken. Alleen als we onze zonde inzien, ervaren en beleiden, dan gaan we ook die verlossing nodig krijgen. Wie het stuk der ellende haastig wil overslaan, komt aan het stuk van de verlossing niet toe. En is het niet zo dat in onze tijd steeds minder aandacht wordt gevraagd voor de doodstaat van de mens? Oh ja, het kan best zijn dat een tegenreactie is op het verleden waarin de zonde en de doodstaat van de mens te veel aandacht zou hebben gehad. Maar als anderzijds de vloekwaardigheid en de doemwaardigheid waaronder een mens zich van nature bevindt, als die niet meer in de volheid aan de orde komt in de prediking, dan gaat het ook heel wat mis. Dan komt er een optimistische mensvisie, waarin we ons uiteindelijk helemaal geen zorgen meer hoeven te maken. Want de Heere Jezus houdt toch van ons allemaal. En we zijn toch allemaal een schaapje van zijn kudde. En dan kan het zijn dat we die geluiden tegenkomen waarbij het lijkt alsof we met de doop de buit al binnen hebben. En dan wordt het geloof wordt dan vooral iets dat we nodig hebben als de weg door dit leven door dalen gaat. En dat we het wel eens moeilijk kunnen krijgen. Maar met eerbied gesproken, de Heere Jezus Christus is geen soort EHBO-post voor de eerste hulp bij ongelukken. Waar we terecht kunnen met onze moeite, met de zorgen of de moeilijke dingen van het leven. Maar hij is allereerst, mag ik het zo in die beeldspraak voortzetten, een SOS-post om onze zielen te redden van het verderf. Want zo komen we die Christus toch later ook tegen in de Heidelberger. Als daar de vraag wordt gesteld, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt van al onze zonden. Zo luidt dan het antwoord. Als u nou bevindelijk geen weet hebt van uw zonden, van uw ellende, van uw ongerechtigheid, dan kunt u nog best uw mond vol hebben van de Heere Jezus. Maar dan is hij niet meer, zoals dat vroeger ook wel eens zeiden, als een Jezus van 5 letters. In 1 Timotheus 1 vers 15, de tekst die we een aantal weken geleden in uw midden mochten voorhouden, daar zegt Paulus het er ook. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Voor zondaren heeft Christus zijn leven gegeven. Voor goddelozen is hij aan het kruis gegaan. Voor vijanden is zijn bloed gevloeid. Maar wie zich geen zondaar weet voor God, die geen weet heeft van zijn doemwaardigheid voor God, die zal ook de vreugde van de verlossing door Christus niet smaken. Want juist de kennis van onze zonde, het besef van onze verlorenheid en de inleving van die diepe schuld voor God, die zorgen er nu voor dat we die verlossing zo nodig krijgen. Want als we dan rustig kunnen uithouden met ons oude leventje, nee, dan zal er geen verlangen zijn naar de borgerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dan kan de Heere Jezus hoogstens iemand zijn die ons helpt als het leven tegen zit, maar is hij niet die grote zondevernieler die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dan is hij niet die zaligmaker. Nee, u hebt gelijk als u zegt dat ellendekennis op zichzelf een mens niet zalig maakt. En dat zondekennis op zichzelf een mens ook niet troosten kan. Want als het daarbij blijft, alleen bij zondekennis, zonder zicht op de verlossing, dan zouden we ook wanhopig worden. Maar het is wel noodzakelijk om iets ervan te gaan ervaren, dat we van onszelf rampzalige zondaren zijn, die de eeuwige dood hebben verdiend. Kennis van de verlossing, het is nodig, dat tweede stuk. Maar dat gaat wel langs die weg dat we kennis krijgen van onze zonde en onze ellende. En dan gaat het heen naar de kennis van die middelaar en die heiland die zijn bloed heeft gestort. Maar daarin blijkt uiteindelijk ook het verschil tussen de bekeerden en de onbekeerden. Want we lezen in de schrift van Kaïn dat hij ook berouw had naar de moord op zijn broer. En we lezen van Saul dat hij ook heel goed wist dat hij verkeerd bezig was. En we lezen het van Judas dat hij zelfs de zilverlingen in de tempel gooit. En van Esau leest in de brief van Paulus aan de Hebreeën, hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij deze met tranen zocht. Kain, Saul, Esau en Judas. Ze hadden wel kennis van hun zonde. Maar daar bleef het bij. Ze werden wanhopig. En ze vonden nergens troost. Maar bij David en bij Petrus lag dat anders. Die waren ook ontdekt aan hun zonde. En ze hadden ook weet van hun zonde. Maar ze kregen ook verlossingskennis. Want het door de Heilige Geest gewerkte ellendekennis, dat is geen eindpunt. Maar mag ik het zo zeggen, het is een beginpunt. Want ellendekennis wil ons brengen tot de kennis van de verlossing. Het ware zicht op ons zondaar zijn brengt ons aan de voeten van Golgotha's kruis. Om bij de Heere Jezus Christus vergeving van de zonden te mogen ontvangen. En we dienen nou zoveel te leren van onze zonde en ellende, dat het ons mag brengen bij Jezus. Die toeleidende weg tot de Heere Jezus Christus, die kent droefheid over de zonde en berouw in het hart. En daar komt het op aan in ons leven. Dat de Heilige Geest onze ogen gaat openen voor de zonde. Opdat er komt het uitdrijven naar de middelaar Christus. Zondekennis? Nee, het is geen doel op zichzelf. Maar het beoogt altijd weer plaats te maken in het hart voor de Heere Jezus Christus. Opdat we bij Hem mogen vinden een volheid van genade. Maar het leven uit die enige troost brengt nog niet alleen zondekennis en verlossingskennis met zich mee, maar ook de dankbaarheid. Dat derde stuk. Zonder dankbaarheid kan het ook niet. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Verlost door het bloed van Christus en getrokken uit de klauwen van de Satan, maar geen vruchten van geloof en bekering. Dat kan uiteindelijk niet. Dat is uiteindelijk onmogelijk. Zonder de dankbaarheid bent u geen kind van God. Nee, het geestelijke leven begint niet bij de dankbaarheid. Maar als we dan nagaan hoeveel hoofdstukken de catechismus besteedt aan de dankbaarheid, dan wil dat toch wel een indicatie geven van hoe de Heer het wil. 3 zondagen voor de ellende. Zondag 2 tot en met 4. 27 zondagen over het stuk van de verlossing. En 20 zondagen over het stuk van de dankbaarheid. Uiteindelijk mag ik het zo zeggen en ik hoop dat u het vatten kan. Draait het ook niet om onze zondekennis en draait het ook niet om onze verlossingskennis. Maar het gaat er in het stuk van de dankbaarheid om dat God de Heere, de eer, de lof en de aanbidding mag ontvangen die Hij waard is om te ontvangen. Want uiteindelijk staat er ook niet onze zaligheid centraal, maar dient het te gaan om de eer van God. En de dankbaarheid, de levensheiliging, die hoort er dan helemaal bij. Ja, soms wordt dat wel eens gedacht dat het alleen maar beperkt blijft tot de wat vooruitstrevende kringen. Maar zo ligt het niet. Als er geen kennis is, als er geen leven der dankbaarheid is, dan bent u geen kind van God. Het gaat om dankbaarheid voor de verlossing, waarvan de consequenties te zien zijn in het leven van alle dag. Het gaat om die verborgen omgang met God. Die persoonlijke vreze Gods. Dat dagelijks wandelen met de Here. De catechismus laat ons zien dat die 3 delen, die 3 stukken van die enige troost in leven en in sterven, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat brengt ons nog tenslotte op onze derde gedachte. De verdieping in die 3 stukken. Want we zouden kunnen zeggen, in de herhaling, daar zit de kracht. De kans zit erin, jongens en meisjes, dat jullie meester of juffrouw op school dat ook wel eens zegt. Dat je daarom op school dikwijls de leerstof moet gaan herhalen. Want op die manier kun je het ook beter onthouden. Want als je uiteindelijk maar één keer in de week rekenen krijgt of één keer in de week taal, dan kun je het de volgende week alweer helemaal kwijt zijn. Nee, maar juist omdat de stof in kleine beetjes wordt verdeeld, kun je het geheel ook beter overzien en beter onthouden. Op dezelfde soort wijze werkt nou ook de Heilige Geest dat christelijke onderwijs uit in het hart van een zondaar. Niet alles wordt dan op één dag geleerd. Dat zou een mens ook niet aankunnen. Maar de Heilige Geest die onderwijst een christen leven lang. En de beleving van die drie stukken, die wordt in het leven van Gods kinderen ook elke keer weer versterkt en verdiept. Er wordt teruggegrepen op de kennis die ze al hebben. En vervolgens werkt de Heilige Geest nieuwe kennis. En zo wordt een kind van God steeds meer verdiept in de kennis van zijn ellende. In de kennis van de verlossing en in het leven der dankbaarheid. Het gaat om datgene wat we later in de catechismus terugvinden onder die woorden, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En wat dat betreft zullen we toch ook moeten zeggen dat zondekennis nooit een gepasseerd station is. Nooit kan een kind van God ook zeggen dat hij genoeg zondekennis heeft. Als de Heilige Geest in hem werkt, komen steeds opnieuw nieuwe zonden in zijn leven aan het licht. En dan blijkt ook hoe de zonde tot in de schuilhoeken van zijn hart leeft. In haar eigen beleving wordt u dan ook een steeds groter zondaar. En gaat u steeds meer ontdekken hoe verderfelijk uw hart wel niet is. En krijgt u daardoor het werk van de Heere Jezus Christus ook steeds meer nodig. En tegenwoordig klinken er ook wel in de kerken steeds meer geluiden dat in de prediking niet meer zoveel aandacht moet worden besteed aan onze zonden. Want de kind van God die weet wel waar die vandaan is gehaald. Het is de vraag of dat terecht is. Want er zou dus moeten zijn als je dan verlost bent door het werk van de Heere Jezus Christus, dat er alleen maar aandacht zou mogen zijn voor de levensheiliging. De levensvernieuwing. En de vragen over het christen zijn in de praktijk van elke dag. En dat die zaken de voornaamste plaats dienen te krijgen in de prediking. Maar zou het niet zo zijn dat als het eerste stuk van de catechismus voor ons verleden tijd wordt, dat uiteindelijk ook we het tweede en het derde stuk niet meer verstaan. Want wie het zondebesef en het zondaar zijn achter de rug meent te hebben, die zal uiteindelijk ook het zicht op de Heere Jezus Christus kwijtraken. We hebben het toch elke keer weer opnieuw nodig om bepaald te worden bij onze zonde en bij ons verkeerde hart. Paulus die het er ook zegt, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan krijgt die Christus weer nodig. Ik dank God door Christus Jezus. Juist dat verbindt ons ook elke keer weer opnieuw aan de Heere Jezus Christus. En die kennis van en aan Christus, die wordt dan ook steeds weer verdiept. En u leert steeds meer te rusten op het volbrachte werk van Christus. U gaat hem steeds meer nodig krijgen als borg voor uw zonde. En u beseft steeds sterker dat u zonder hem werkelijk niets kan. Niet leven en niet sterven. En de waarde van het bloed van Christus gaat steeds meer voor uw leven. U vindt steeds meer rust en vrede in hem. Het geloofsleven wordt ook stabieler. U wordt steeds minder heen en weer geslingerd, omdat u in Christus alles mag vinden wat u nodig hebt. En dat daar het vaste fundament van uw zaligheid ligt. De dood van Christus voor mijn zonden. En het bloed van Jezus voor mijn schuld. En zijn offer voor mijn vloekwaardigheid. En dat in zijn borg en middelaarswerk uw onrustig hart rust mag vinden. Maar de verdieping in die drie stukken leidt uiteindelijk ook tot de verdieping in het leven der dankbaarheid. En dan wordt het, zoals die oude uitdrukking het ook zegt, steeds groter zondaar worden, maar steeds minder zonde doen. De oude mens sterft hoe langer hoe meer af. En die nieuwe mens mag hoe langer en hoe meer opstaan. En vanuit die geloofsverbondenheid aan de Heere Jezus Christus krijgt dan ook dat afsterven van die oude mens een concrete invulling. Vroeger had u helemaal geen moeite met bepaalde programma's op de radio of op de televisie. U luisterde er gewoon naar. U keek ernaar. Maar nu beseft u dat het leven met de Heere en het luisteren naar of het kijken van die programma's niet meer samen kan gaan. En bepaalde plaatsen waar jij je uitleefde in de zonde, die ga je niet meer opzoeken. Omdat je beseft dat je daar niet komen kan. Daar hoor je niet. En dan wordt het de begeerte van het hart, wat die dichter van die 116e psalm ook als begeerte kende. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Want juist in die dagelijkse bekering, in die levensheiliging, komt er ook het leven uit die enige troost uit. En is dat toch geen ouderwetse uitdrukking als we zeggen, dan wordt het leven anders in gewaad, gelaat en gepraat. En inderdaad, het is een oude uitdrukking, maar er zit toch wel een diepe lading in. En als u nou in uw levenswandel en in uw levenshandel helemaal van niets uzelf onderscheidt van die buurman die naast u woont, maar die nergens wat aan doet, van die collega op het werk die ongelovig is, of van die jongen op de universiteit die puur atheïst is, zou u dan het eigendom van Christus kunnen zijn? Dan hebben we toch te vrezen. Want is het niet zo dat we 24 uur per dag leven voor het aangezicht van God? En dat dan ook op alle levensterreinen de dankbaarheid ook zichtbaar zal dienen te zijn. Want aan de vruchten wordt er ook de boom gekend. En zo mochten we, daarmee gaan we afronden, vanuit vraag en antwoord 2 zien dat in het leven van Gods kinderen drie snaren zijn gespannen. Ellendekennis, verlossingskennis en het leven der dankbaarheid. En dat onderwijs moet heel persoonlijk worden geleerd op de school van de Heilige Geest. We zouden kunnen zeggen, dit onderwijs is privé onderwijs. Dat wordt geleerd door de Heilige Geest. Het is een zaak tussen u en de Heere alleen. Misschien is het u dan ook wel opgevallen hoe persoonlijk het er staat. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Hoe groot mijn zonde is, hoe ik daarvan verlost word en hoe ik Gode daar dankbaar voor kan zijn. Het is dus duidelijk een persoonlijke zaak. De vraag die wordt persoonlijk gesteld. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? En het antwoord dient ook heel persoonlijk te worden gegeven. En hoe ver bent u? En hoe ver ben jij? En hoe ver ben ik nou gevorderd in dat christelijk onderwijs? Hoe ver zijn we gekomen in die drie hoofdstukken van de Bijbelse geloofsleer? U zegt, ik zit midden in het eerste stuk van de ellende. Het is voor eeuwig te kort. En jij zegt, ik ben maar begonnen met het derde stuk van de dankbaarheid, en dan hoop ik vanzelf wel die andere twee delen te leren. Daar zult u voor eeuwig mee omkomen. Of een derde zegt, als ik nou het tweede stuk maar ken, dan komt het wel goed. Ook dan hebt u het eeuwig mis. Het gaat om die drie stukken in één. Om als een verloren, als een uitgewerkte en als een uitgeschudde zondaar bij het kruis te zijn uitgekomen. En daar het geloofsoog te mogen slaan op de Heer Jezus Christus. Zo te mogen weten, gekocht en betaald te zijn met het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En dat geeft dan ook een leven vol dankbaarheid. Het is een leven waarin u elke dag opnieuw met lege handen als een arme bedelaar komt bedelen aan de troon van Gods genade om te mogen ontvangen en daarin ook verdiept en gesterkt te mogen worden van die weldaden van Christus die Hij heeft verworven aan het kruis van Golgotha.